Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma dat ons de mogelijkheid geeft om een blik te werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. In de afgelopen afleveringen konden wij blijven stilstaan bij de encycliek Laudato Si, en dit omwille van de vijfde verjaardag van het verschijnen van de encycliek dat recent werd gevierd, meer bepaald op 24 mei van dit jaar. En op aanraden van Paus Franciscus hebben we dan ook wat aandacht willen besteden aan de encycliek en u graag willen aansporen om de encycliek zelf te gaan lezen en overwegen. In het bijzonder tijdens dit jubeljaar, zou je kunnen zeggen, en waarbij ook een jaar werd aangekondigd waar ook in het Vaticaan heel wat zaken zullen georganiseerd worden om de kennis van deze encycliek te vergroten. Vandaag hebben we de mogelijkheid om opnieuw even te gaan kijken naar verschillende momenten waarop Paus Franciscus heeft gesproken, maar we gaan ook luisteren naar kardinaal Peter Appiah Turkson. Hij is de prefect van het dicasterie voor de bevordering van de gehele menselijke ontwikkeling. Er is namelijk meer nieuws van de commissie die hij ook voorzit over de COVID-19, corona dus, en daar gaan we ook zeker blijven bij stilstaan. We zullen kunnen luisteren naar de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven toen hij de heilige mis heeft opgedragen ter gelegenheid van de zevende verjaardag van zijn bezoek aan het eiland Lampedusa. En we zullen het hebben over het Vademecum dat werd gepubliceerd door de Congregatie voor de Geloofsleer. Een instructiehandleiding die stap voor stap de verschillende bisschoppen in de wereld wil begeleiden wanneer zij worden geconfronteerd met een seksueel misbruik van een minderjarige door iemand in ofwel een geestelijke of in de context van de kerk. Een handleiding die er gekomen is naar aanleiding van die grote vergadering van verschillende voorzitters van bisschoppenconferenties in het Vaticaan in 2019. Dat is allemaal voor zo dadelijk. We gaan eerst even binnen in het Apostolische Paleis en dan gaan we kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En gezien het al even geleden is dat we dat nog hebben kunnen doen, gaan we kijken naar vrijdag 10 juli. Dan is er een audiëntie geweest, wat redelijk uitzonderlijk is, want u weet, momenteel is Paus Franciscus eigenlijk in vakantie en dan worden die audiënties voor een bepaalde tijd opgeschort. Meestal is dat een maand. Maar hij heeft dus een audiëntie verleend aan kardinaal Angelo Becciu. Hij is de prefect van de congregatie voor de heilig- en zaligsprekingsprocessen. En de trouwe luisteraars van Radio Vaticaan, die weten wat dat betekent. In concreto dat de paus eigenlijk mirakels of heroïsche deugden of het martelaarschap van een van die mannen of vrouwen die Jezus heeft gevolgd op een bijzondere wijze in hun leven heeft erkend. En daardoor vorderen zij als het ware een stukje in het heilig verklaringsproces dat voor hen is opgestart. Zo zien we dat de paus het mirakel heeft goedgekeurd, dat wordt toegeschreven aan de voorspraak van de eerbiedwaardige dienares gods Maria Antonia Sama. Ze was een leek, geboren op 2 maart 1875 te Sant'Andrea-Gonio in Italië en er ook overleden op 27 mei 1953. De paus erkent de heroïsche deugden van de dienaar gods Eusebio Francesco Cini, geprofest priester van de Sociëteit van Jezus, geboren op 10 augustus 1645 te Senio in Italië en overleden te Magdalena in Mexico op 15 maart 1711. De paus erkent de heroïsche deugden van de dienaar gods Mariano Giuseppe de Ibargüengoitia I Zuluaga, Diocesaan priester en oprichter van het Instituut van de Dienaren van Jezus, geboren op 18 september 1815 te Bilbao in Spanje en overleden op 31 januari 1888. Hij erkent eveneens de heroïsche deugden van de dienares gods Maria Felix Torres, stichteres van de Sociëteit van de Verlosser, geboren op 25 augustus 1907 te Albelda in Spanje en overleden te Madrid, eveneens in Spanje, op 12 januari 2011. En tot slot heeft hij ook de heroïsche deugden erkend van de dienaar gods Angiolino Bonetta. Hij was een leek die lid was van de Associazione Silenziosi Operai della Croce, geboren op 18 september 1948 te Cigole in Italië en er ook overleden op 28 januari 1963. Op dinsdag 7 juli vond er een persconferentie plaats in de Johannes Paulus II zaal van de persdienst van de Heilige Stoel. Een persconferentie met de titel Preparing the Future, Building Peace in the Time of COVID-19. Of Voorbereiden op de toekomst, bouwen aan vrede in een tijd van COVID-19. De persconferentie werd vooral geleid door kardinaal Peter Turkson, prefect van het dicasterie voor de bevordering van de gehele menselijke ontwikkeling, een belangrijk dicasterie dat door Paus Franciscus in het leven werd geroepen, en hij is ook voorzitter van de Vaticaanse Commissie voor COVID-19. Er waren ook nog andere mensen aanwezig tijdens deze persconferentie. We kunnen even luisteren naar de woorden van de kardinaal die voorzitter is van deze commissie.
So, my dear friends, as you all know very well, we face in one of the worst.
Dierbare vrienden, zoals we allemaal weten, worden wij geconfronteerd met een van de ergste humanitaire crisissen sinds de Tweede Wereldoorlog. Nu de wereld noodmaatregelen neemt om een wereldwijde pandemie en een wereldwijde economische recessie aan te pakken, die beide worden geschraagd door een wereldwijde klimaatcrisis, moeten we ook rekening houden met de gevolgen van deze onderling samenhangende crisis voor de vrede. De commissie COVID-19 van het Vaticaan heeft, met name via de Task Forces voor Veiligheid en Economie, een aantal van deze implicaties geanalyseerd. En ik wil graag de aandacht vestigen op de volgende punten. Terwijl vandaag de dag ongekende bedragen worden besteed aan militaire uitgaven, met een begrip van de grootste nucleaire moderniseringsprogramma's, worden de zieken, de armen, de gemarginaliseerden en de slachtoffers van het conflict onevenredig zwaar getroffen door de huidige crisis. Tot nu toe vergroten de onderling verbonden crisissen, gezondheid, sociale economie en ecologie, niet alleen de kloof tussen de rijken en de armen, maar ook tussen gebieden van vrede, welvaart en milieurechtvaardigheid en zones van conflict, ontbering en ecologische verwoesting. Zonder vrede is er geen genezing mogelijk. Het verminderen van conflicten is de enige kans om onrechtvaardigheid en ongelijkheid te verminderen. Gewapend geweld en conflicten en armoede zijn inderdaad met elkaar verbonden in een cyclus die vrede verhindert, schendingen van de mensenrechten bevordert en ontwikkeling belemmert. Ik ben blij dat de VN-veiligheidsraad ondanks een wereldwijd staakt het vuren heeft goedgekeurd. We kunnen de pandemie niet bestrijden als we elkaar bestrijden of ons erop voorbereiden om elkaar te bestrijden. Ik ben ook blij met de steun van 170 landen voor de oproep van de VN om de wapens het zwijgen op te leggen. Maar één ding is het om een staakt het vuren verklaring af te roepen of te onderschrijven. Een ander ding is om het uit te voeren. Om dat te kunnen doen, moeten we de wapenproductie en handel bevriezen. De huidige onderling verbonden crisissen die ik genoemd heb, tonen aan dat er dringend behoefte is aan een globalisering van de solidariteit om onze wereldwijde onderlinge afhankelijkheid te weerspiegelen. Helaas zijn veel leiders in plaats van zich te verenigen voor het algemeen belang, tegen een gemeenschappelijke dreiging die geen grenzen kent, bezig de internationale en interne verdeeldheid te verdiepen. In die zin is de pandemie door doden en complicaties, economische recessie en conflicten de perfecte storm. We hebben behoefte aan mondiaal leiderschap dat de banden van eenheid terug kan aanhalen en tegelijkertijd wederzijdse beschuldigingen, chauvinistisch nationalisme, isolationisme en andere vormen van egoïsme kan afwijzen. Zoals Paus Franciscus afgelopen november in Nagasaki zei, we moeten het klimaat van wantrouwen doorbreken en de erosie van het multilateralisme voorkomen. In het belang van de opbouw van een duurzame vrede moeten we een cultuur van ontmoeting bevorderen, waarin mannen en vrouwen elkaar ontdekken als leden van één menselijke familie die hetzelfde geloof delen. Solidariteit, vertrouwen, ontmoeting, het algemeen belang, geweldloosheid. Wij geloven dat dit de fundamenten zijn van echte menselijke veiligheid. De kerk steunt krachtig projecten van vredesopbouw die essentieel zijn voor conflict en post-conflictgemeenschappen om te reageren op COVID-19. Zonder wapenbeheersing is het onmogelijk om de veiligheid te waarborgen. Zonder veiligheid zijn de reacties op de pandemie niet compleet. De COVID-19-pandemie, de economische recessie en de klimaatverandering maken steeds duidelijker dat er voorrang moet worden gegeven aan positieve vrede boven enge opvattingen over nationale veiligheid. Paus Johannes de 23e heeft al aangegeven dat deze transformatie nodig is door de vrede opnieuw te definiëren in termen van erkenning, respect, waarborgen en bevordering van de rechten van de mens, Pacem in Terris, punt 139. Nu is het meer dan ooit tijd voor de naties van de wereld om over te stappen van nationale veiligheid met militaire middelen naar menselijke veiligheid als de primaire zorg van het beleid en de internationale betrekkingen. Het is nu de tijd voor de internationale gemeenschap en de kerk om gedurfde plannen te ontwikkelen voor collectieve actie die in overeenstemming is met de omvang van deze crisis. Het is nu tijd om een wereld op te bouwen die een werkelijk integrale benadering van vrede, menselijke ontwikkeling en ecologie beter weerspiegelt. Ik dank u. Aldus kardinaal Turkson. Wij zullen u uiteraard verder op de hoogte houden van mochten daar nog ontwikkelingen zijn. Het is natuurlijk ook iets wat gaandeweg zal moeten gebeuren. Ik denk dat we een tijd hebben beleefd waarin dat veel mensen dachten, goed, nu is het voorbij, nu kunnen we terug naar het oude. Onze politieke leiders proberen een oplossing te zoeken, wat ook zeker niet eenvoudig is, en rekening te houden met de wetenschap en alles wat daarbij komt. Laten wij zeker niet vergeten om te bidden. Om te vragen aan de Heilige Geest om de verlichting van de geesten, van het verstand van onze leiders, om deze crisis op een goede manier aan te pakken en ook zeker voor die Vaticaanse Commissie, dat daar duidelijkheid mag in komen. Momenteel zien we een waarschuwing dat we inderdaad opnieuw moeten gaan opletten. Het is zeker nog niet voorbij. Maar wij mogen ons in de handen van de Heer weten, in welke situatie we ook zijn, en het zien als een uitnodiging om te bidden. Te bidden voor onszelf, voor onze familieleden misschien, maar zeker ook voor de wereld in deze tijd van nood. Een groep mensen die altijd een bijzondere plaats heeft ingenomen in het hart van Paus Franciscus, zijn de vluchtelingen. Vluchtelingen die maar al te vaak worden ingezet in een bepaald politiek spel, maakt niet uit aan welke kant, de inzet worden van politieke belangen, en de paus die blijft dat benadrukken, dan wel vergeten wordt dat er echte mensen schuilgaan achter de cijfers, achter de statistieken, achter de data. En dan gaat het niet enkel over mannen die proberen om Europa te bereiken om op een of andere manier een beter leven uit te bouwen en misschien hun familie te kunnen helpen. Het gaat ook over vrouwen en het gaat ook over kinderen. Over heel veel kinderen eigenlijk. En de paus die heeft in zijn pontificaat van in het begin daar een orgelpunt van gemaakt, om die groep nabij te zijn. Toen hij de naam Franciscus koos, dan heeft hij ongetwijfeld gedacht aan de heilige Franciscus van Assisi, die de Melaatsen, zij die uitgestoten waren uit de samenleving, dat hij net die mensen ging omhelzen. Wel, misschien mogen we toch wel aannemen dat hij zijn inspiratie ook heeft gehaald uit de spiritualiteit van die grote heilige wiens naam hij draagt. In het begin van zijn pontificaat heeft de paus dat ook willen benadrukken door een bezoek te brengen aan Lampedusa. En Lampedusa is een eilandje waar heel veel vluchtelingen, die voornamelijk afkomstig waren uit Noord-Afrika, probeerden om de Middellandse Zee over te steken om daar aan land te gaan en zo Europa te bereiken. Daardoor is de Middellandse Zee een kerkhof geworden. Vele mensen zijn het leven verloren in die wanhoopspoging om geweld, maar ook armoede, kansloosheid te ontvluchten. En de paus die doet niet aan politiek. Hij brengt de blijde boodschap voor de armen, voor de allerkleinsten, voor zij die een bijzondere plaats innemen in het hart van Jezus Christus. En dat is ook zeker zo voor de vluchtelingen en in hun situatie. Om daar nogmaals de nadruk op te leggen, heeft de paus besloten tijdens zijn vakantieperiode om de heilige mis op te dragen, dat doet hij natuurlijk iedere dag, maar publiekelijk meer aandacht te vragen voor een bepaalde groep, een bepaald thema. En dus dat bezoek aan Lampedusa te vieren met een heilige mis. We kunnen luisteren naar datgene wat de paus heeft gezegd tijdens de homilie, op het moment dat hij deze heilige mis opdroeg in de kapel van het Casa Santa Marta.
Il Salmo responsoriale oggi ci invita una ricerca costante del volto del Signore.
De antwoordpsalm van vandaag nodigt ons uit om voortdurend naar het aangezicht van de Heer te zoeken. Zoek altijd het aangezicht van de Heer. Zoek de Heer in zijn kracht. Zoek altijd zijn aangezicht. Deze zoektocht vormt een fundamentele houding in het leven van de gelovige. Die heeft begrepen dat het uiteindelijke doel van iemands bestaan de ontmoeting met God is. Het zoeken naar het gelaat van God is als het ware een garantie voor het slagen van onze reis door deze wereld. Wat een uittocht is naar het ware beloofde land, het hemelse thuisland. Het gelaat van God is ons doel. Het is ook onze polster, waardoor we de weg niet kwijtraken. Het volk van Israël, in de eerste lezing, uit de profeet Hosea beschreven, was destijds een verloren volk, dat het beloofde land uit het oog was verloren en in de woestijn van ongerechtigheid was aan het ronddwalen. Welvaart en overvloedige rijkdom hadden de harten van de Israëlieten van de Heer afgekeerd en vervuld met onwaarheid en onrecht. En dat is een zonde waar wij christenen van vandaag zeker niet immuun voor zijn. De welzijnscultuur die ons ertoe brengt aan onszelf te denken, maakt ons wat ongevoelig voor de kreten van anderen. Laat ons leven in een soort van zeepbellen, die wel mooi zijn, maar ze zijn niets. Ze zijn de illusie. De illusie van het nutteloze, van het voorlopige, wat leidt tot onverschilligheid jegens anderen, inderdaad leidt tot de globalisering van onverschilligheid. De oproep van Hosea bereikt ons vandaag als een hernieuwde uitnodiging tot bekering, om onze ogen op de Heer te richten, om zijn gelaat te zien. De profeet zegt: zaai voor u volgens gerechtigheid en u zult oogsten volgens die goedheid. Breek een nieuw veld af, want het is tijd om de Heer te zoeken totdat Hij komt en gerechtigheid over u verspreidt. De zoektocht naar het gelaat van God wordt ingegeven door een verlangen naar ontmoeting met de Heer. Persoonlijke ontmoeting. Een ontmoeting met zijn immense liefde, met zijn reddende kracht. De 12 apostelen, van wie het evangelie van vandaag tot ons spreekt, hebben de genade gehad hem fysiek te ontmoeten in Jezus Christus, de geïncarneerde Zoon van God. Hij noemde ze bij naam, één voor één, en we hoorden het, ze in de ogen kijkend. Ze staarden naar zijn gezicht, ze luisterden naar zijn stem, ze zagen zijn wonderen. De persoonlijke ontmoeting met de Heer. Een tijd van genade en verlossing houdt de missie in, onderweg. Jezus spoort hen aan. Verkondig en zeg dat het Koninkrijk der Hemelen nabij is. Ontmoeting en missie mogen dus niet van elkaar gescheiden zijn. Deze persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus is ook mogelijk voor ons, de discipelen van het derde millennium. Als wij ons wenden op zoek naar het gelaat van de Heer, kunnen wij het herkennen in de armen, de zieken, de verlatenen, de vreemden, die God op ons pad plaatst. En deze ontmoeting wordt ook een tijd van genade en verlossing voor ons. investerend in dezelfde missie die aan de apostelen is toevertrouwd. Het is vandaag het zevende jaar, de zevende verjaardag van mijn bezoek aan Lampedusa. In het licht van het woord van God zou ik willen herhalen wat ik zei tegen de deelnemers aan de bijeenkomst Vrij van Angst in februari vorig jaar. De ontmoeting met de ander is ook een ontmoeting met Christus. Hij zei het onszelf. Hij is het die hongerig, dorstig, vreemdeling, naakt, ziek, gevangene is en aan onze deur klopt en vraagt om te worden ontmoet en geholpen. Vraagt om, als het ware, van boord te kunnen gaan. En als we nog wat twijfels hebben, dan is hier zijn duidelijke woord. Voorwaar, ik zeg je, alles wat je aan een van deze kleinen van mij hebt gedaan, heb je aan mij gedaan. Alles wat je hebt gedaan, in voor- en tegenspoed. En deze waarschuwing is vandaag de dag brandend actueel. We moeten het eigenlijk allemaal gebruiken als een fundamenteel punt van ons gewetensonderzoek, wat we iedere dag doen. Ik denk aan Libië, de detentiekampen, het misbruik en geweld tegenover migranten, de reizen van hoop, redding en afwijzing. Alles wat je hebt gedaan, heb je aan mij gedaan.
Tutto quello che avete fatto, lo avete fatto a me. Io ricordo quel giorno.
Ik herinner me die dag zeven jaar geleden in het zuiden van Europa op dat eiland. Sommige mensen vertelden mij hun verhalen, hoeveel ze hadden geleden om daar te geraken. En er waren vertalers. En een van hen vertelde vreselijke dingen in zijn eigen taal. En de tolk leek goed te vertalen. Maar hij praatte veel en de vertaling was heel kort. Wel, ik dacht, je kunt zien dat deze taal er langer over doet om zichzelf uit te drukken. En toen ik 's middags thuis kwam, was er een dame. Vrede zij met haar ziel, zij is van ons weg gegaan, die de dochter van Ethiopiërs was. En zij begreep de taal en had die meeting, die ontmoeting, op tv gezien. En zij vertelde me dit. Kijk, wat de Ethiopische vertaler je vertelde, is niet eens het vierde deel van de marteling, van het lijden dat ze hebben meegemaakt. Ze gaven mij een samengevatte versie. En dat is wat er vandaag gebeurt met Libië. Ze geven ons een samengevatte versie. De oorlog is lelijk, dat weten we. Maar je kunt je niet voorstellen dat je daar in die gevangenkampen woont. En deze mensen, die kwamen alleen met de hoop om de zee over te steken. Mogen de Maagd Maria, solatium migrantium, ons helpen om het aangezicht van haar zoon te ontdekken in alle broeders en zusters die gedwongen zijn om hun land te ontvluchten vanwege zoveel onrechtvaardigheden waar onze wereld nog steeds ondergebukt gaat. Opnieuw een zeer ontroerende, rakende. Je voelt ook de emotie van Paus Franciscus als hij terugdenkt aan die dag en vooral wat hij heeft willen uitdrukken. Men heeft soms de neiging om te denken dat de paus op een of andere manier aan politiek zou doen. Sommigen durven dat wel eens in de mond te nemen. Maar wat je hier ziet is die vader die de paus is, die met heel veel pijn in het hart denkt aan zijn zonen en dochters die lijden. De paus ziet geen Ethiopiër, hij ziet geen Libiër, hij ziet een mens. Een lijdende mens. En in het aangezicht van de lijdende mens herkent hij Christus, die hij ten diepste bemint. En dus kan hij ook niet anders dan die mens, die lijdende mens, ten diepste beminnen. En ja, het is waar, we weten ook nooit de reden, de motivatie van diegene die we ontmoeten, maar we worden uitgedaagd om te denken aan datgene wat Jezus ons gezegd heeft. Alles wat je hebt gedaan, heb je aan mij gedaan. Als je een aalmoes geeft, of eten, of onderdak, aandacht, een gesprek, een glimlach, je doet het voor Jezus. Maar tegelijkertijd een venijnige opmerking, iemand negeren, voorbijgaan aan lijden, doen alsof we het niet zien, doen ook wij aan Jezus. En de paus vraagt ons om daarover na te denken. Meer nog, hij noemt het een noodzakelijke, fundamentele wegwijzer voor ons gewetensonderzoek. We gaan samen met de paus het Angelus bidden en we vragen de voorspraak van de Heilige Maagd Maria, troosteres van de migranten, een nieuwe titel die de paus heeft toegevoegd aan de litanie van Onze Lieve Vrouw en hier ook uitdrukkelijk heeft vermeld, om vertroosting te schenken aan zij die op zoek zijn naar een beter leven, dat zij mensen en in bijzonder christenen mogen ontmoeten op hun weg, die hen bereid zijn om naar hen te luisteren, hen te verwelkomen en hen op weg te helpen. We bidden samen met de paus uit Angelus.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni e ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Radio Vaticaan. Alvorens we naar ons laatste punt van deze aflevering gaan, kunnen we ook nog het overlijden melden van de Poolse kardinaal Zenon Grocholewski. Een belangrijke kardinaal tijdens de pontificaten onder andere van de heilige paus Johannes Paulus II, ook tijdens het pontificaat van Benedictus XVI en van paus Franciscus. Hij was werd geboren op 11 oktober 1939 en werd in 1963 tot priester gewijd. Hij studeerde kanoniek recht aan de pauselijke Gregoriana Universiteit in Rome en behaalde er in 1972 een doctoraat. Als kerkjurist werkte Grocholewski bij de Apostolische Signatuur. Van deze hoge kerkelijke rechtbank werd hij in 1982 secretaris. Een jaar later werd hij tot bisschop gewijd. In 1991 werd hij titulair aartsbisschop en in 1998 werd hij uiteindelijk prefect van de Apostolische Signatuur. Van 1975 tot 1998 doseerde kardinaal Grocholewski kanoniek recht aan meerdere pauselijke universiteiten. En hij heeft dus meegewerkt aan de nieuwe versie van de zogeheten Codex Iuris Canonici, het wereldwijde gekende Codex van Kerkelijk Recht, die in 1983 werd gepubliceerd en waar we straks ook meer zullen over horen. De heilige paus Johannes Paulus II benoemde hem in 1999 tot prefect van de congregatie voor het katholiek onderwijs. In 2001 werd hij gecreëerd tot kardinaal. In 2005 stelde zijn congregatie een document op met verschillende richtlijnen en criteria voor de selectie van kandidaatpriesters op de groot seminaries. Een document dat in het bijzonder ook werd ondersteund door paus Benedictus XVI en werd bevestigd door paus Franciscus. Het college van kardinalen telt vandaag met het overlijden van kardinaal Grocholewski 221 leden, waarvan 122 jonger dan 80 jaar en dus stemgerechtigd in een mogelijks conclaaf. We vragen u natuurlijk ook op vraag van paus Franciscus om te bidden voor de zielerust van kardinaal Grocholewski. Zoals ik u daarnet kon melden, heeft de Congregatie voor de Geloofsleer een instructiehandleiding uitgevaardigd om te helpen de waarheid te achterhalen in geval van zaken waar minderjarigen het slachtoffer zouden zijn geworden van misbruik door een lid van de klerus. Een zogeheten vademecum, en daar willen we nog even blijven bij stilstaan. Eigenlijk geeft dit vademecum nauwkeurige antwoorden op wat de meest gestelde vragen waren die over deze hele zaak naar boven gekomen zijn. Een handleiding die in iets meer dan 30 pagina's en 9 hoofdstukken een antwoord wil geven op de belangrijkste vragen over verschillende procedurele stappen met betrekking tot de manier waarop gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken moet worden aangepakt. Het is geen normatieve tekst, er wordt ook geen nieuwe wetgeving over het onderwerp ingevoerd. Het is een instrument dat bedoeld is om de ordinari, en dan hebben we het vooral over de bisschoppen, en de juristen te helpen om de kanonieke normen toe te passen op concrete gevallen waar sprake is van een zogeheten delicta graviora, ernstigere delicten of misdrijven. Het vademecum zegt dat dergelijke misdaden die worden aangeduid als delicta graviora voor de hele kerk een diepe en pijnlijke wond vormen die om genezing schreeuwt. Het verzoek om dit instrument werd gemaakt tijdens de wereldwijde bijeenkomst van de voorzitters van de bisschoppenconferenties over de bescherming van minderjarigen in februari 2019, die in het Vaticaan werd gehouden en waar de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, kardinaal Jozef de Kezel, ook aanwezig was. Deze editie van het vademecum wordt geïdentificeerd als versie 1.0, aangezien er Ook updates zijn voorzien wanneer normatieve teksten of bepaalde praktijk zou aangepast worden binnen de congregatie voor de geloofsleer. Dan kan men daar ook aanpassingen aan doen. Zoals het Vademecum zelf aangeeft, staat er: alleen een grondige kennis van de wet en haar doelstellingen kan de waarheid en de rechtvaardigheid dienen, die vooral gezocht moet worden in zaken van graviora delicta, vanwege de diepe wonden die ze toebrengen aan de kerkelijke gemeenschap. Er zijn verschillende juridische referenties, waaronder het wetboek van kanoniek recht, het motu proprio sacramentorum sanctitatis tutela van de heilige paus Johannes Paulus II in 2001, bijgewerkt door paus Benedictus XVI in 2010, en het meer recente motu proprio vos estis lux mundi door paus Franciscus in 2019. En dan voor de Oosterse kerken geldt een ander kanoniek wetboek. Heel centraal staat het verwelkomen, luisteren en begeleiden van de persoon die verklaart misbruikt te zijn. In vier specifieke gebieden. En de bescherming van de persoon komt daarbij op de eerste plaats. Er moet met respect geluisterd worden naar het vermeende slachtoffer en zijn of haar familie, met waardigheid en respect. Uiteindelijk moet er ook door middel van geestelijke, medische en psychologische hulp onmiddellijk hulp geboden worden, ongeacht of de feiten nu al bewezen zouden zijn of niet, of dat die duidelijk zouden zijn of niet. Dat moet geboden worden en dat geldt ook niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de vermeende dader. Uiteraard moet men er alles aan doen om de goede naam van de betrokken personen te beschermen. Dat wil niet zeggen iedereen uit de wind zetten, maar het betekent wel dat het niet de bedoeling is om de namen van zo'n zaak bekend te maken, vanuit de kerk dan. Zowel dader als slachtoffer hebben het recht op een goede verdediging, op een eerlijk proces. Er zijn dus ook rechten van de verdachte. Zelfs als het feit van het delict duidelijk is, moet de verdachte altijd het recht op verdediging worden gewaarborgd. Maar dat is een basis in ieder wetssysteem, in ieder juridisch systeem. Of zo zou het toch moeten zijn. Er moet een zorgvuldige controle zijn van de informatie, geheimhouding en openbare kennisgeving. Daar werd ook een hoofdstuk aan besteed, als ook samenwerking tussen kerk en staat, zelfs als het niet hoogst noodzakelijk is, wordt toch aangeraden aan de kerk om mee te werken en de nodige informatie te verstrekken. Uiteraard het zegel van de geheimhouding die bij de biecht komt kijken, blijft bewaard. Er zijn ook nog een aantal andere aanbevelingen waar ik graag in een andere aflevering van Radio Vaticaan op terugkom. Dat gaan we iets uitgebreider doen. Helaas is ons vandaag de tijd niet gegeven. Ik dank u van ganser harte voor uw luisteren. We gaan uiteraard nog luisteren naar de Vaticaanse hymne. En dan wens ik u nog een bijzonder fijne dag toe.